Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Je hoort mensen wel eens zeggen dat het boek beter was dan de film. Maar wij van Boeken FM streven naar om de podcast beter te laten zijn dan het boek.
Wij lezen de klassiekers die je nog niet gelezen hebt. We lezen de boeken die je heel graag wil lezen, maar waar je eigenlijk voor schaamt om in het publiek mee gezien te worden. We lezen de Libris-winnaars. We praten over de Nobelprijslaureaten. Allemaal zoals je een etentje hebt, dat je moeiteloos mee kan praten en dat het lijkt alsof je helemaal belezen bent.
Wij zijn Ellen, Joost en Charlotte van Boeken FM en je kunt ons luisteren in je favoriete podcast-app.
Volgens mij is de lucht, je moet het hem zelf dadelijk ook maar vragen, redelijk geklaard.
Het is een stuk opgeklaard, ja zeker.
En nu wachten we het en met vertrouwen het verslag van de verkenner, wat als het goed is maandag komt, af.
Ik denk sowieso dat het verstandig is om te praten, om te kijken hoe het is.
Doorpraten dus.
En rustig af te wachten wat deze verkenner gaat opschrijven.
Wilt u verder praten?
Ik zit constructief in deze sfeer en ik neem dit stap voor stap.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 388. En welkom ook PG.
Dag Jaap.
PG, we gaan het hebben over de kabinetsformatie.
Nee toch.
Er zijn weer ontwikkelingen.
Nee toch.
Hoe zullen we het invliegen deze keer?
Nou Jaap, we gaan gewoon doen wat jij en ik graag en vaak doen. Namelijk kijken naar de geschiedenis. Want mij valt op dat deze kabinetsformatie zoals die nu loopt heel erg lijkt op de vorige. 2021.
Ja, dat klinkt misschien raar. Want toen was er natuurlijk een mislukt verkennersduo.
Maar we zijn ook begonnen nu met een totaal geflopte verkenner.
Dat is waar, dat was ik alweer bijna kwijt. Gom van Strien.
Jaap, daarom is het nuttig dingen historisch te zien.
Ik zie die glimlach van Ronald Plasterk en ik denk, nou ja, er zit in ieder geval beweging in.
Kijk Jaap, wat zien we nu? We zien partijen die om allerlei hete breien tegelijk aan het draaien zijn. Wat voor soort coalitie zou het eigenlijk worden? Willen wij eigenlijk wel een soort coalitiekabinet of zou het ook nog iets anders kunnen zijn? En vooral, opvallend is, men vertelt aan elkaar, uitgebreid via de verkenner en ook via social media, een nieuw soort onderhandelen is, wat men niet wil.
En dat deed de VVD zo snel al, voordat de verkennerij begon, dat de achterban van de VVD dacht, Dylan Jesselgus wil helemaal niet meedoen.
Ik kwam posters tegen, ik sta aan jouw kant. En nu kom ik tot mijn grote spijt posters tegen. Ik sta aan de kant. En dat maakt mij grote zorgen. Er is al veel over gezegd. Ik ben het van harte eens met die meneer. Die zei, we moeten op het bordes gaan staan. En ik begrijp niet, ik heb nog steeds geen inhoudelijke argumenten gehoord, Dylan. Met alle respect naar jou. Waarom we hebben afgehaakt.
Maar niets is minder waar, want tegen de achterban zei ze, vorige week woensdag.
Ik haak helemaal niet af. Wij zijn de enige partij tot nu toe, inderdaad, al een week, die zeggen, wij doen gewoon mee. Wij staan klaar om te onderhandelen. Wij werken mee.
Jaap, Dylan Jesselgus is sowieso een unieke partijleider van de VVD. Want zij is een soort Schrödinger's kat. Ze doet wel mee, maar ze doet niet mee. Het is alle twee tegelijk.
Het weekblad EW Magazine beschuldigt haar van een zwabberkoers. En ze hebben het zelfs in Elsevier over. Jesselgus wordt nu zelf gedoogd door haar fractie. Dat is toch niet fijn als een blad wat in jouw achterban veel gelezen wordt, zo over je schrijft.
Je zou ook kunnen zeggen, dan kan het alleen maar meevallen, Jaap. Wat natuurlijk wel erg leuk is, dat was eigenlijk met de verkiezingsuitslag duidelijk. We hebben wel echt een setje, hè. PVV en BBB, die hebben ze al helemaal verloofd. Volgens mij hebben ze ook al de bruidsjurk gekocht. En de uitzet komt er ook aan.
Jullie passen nu al samen door één deur?
Nou, ik moet niet meer aankomen, dan gaat het niet meer. Maar nu gaat het nog, ja.
Ja. Ja. Oké, okay. We gaan nu naar de Van Kennen.
En nogal nonchalant, zei Caroline van der Plas.
Want ik zeg niet, oh, goede ideeën, Geert. Nou, daar ga ik mee. Laten we de islamitische scholen lekker sluiten. Laten we hoofddoeken verbieden. Daar zijn we helemaal niet voor. Staat ook helemaal niet in ons verkiezingsprogramma.
Maar dat zijn petites, zoals de Duitsers zouden zeggen.
Ja, want het gaat volgens Caroline van der Plas om de kiezer. Die moet je recht doen. Dus moet je met elkaar praten.
Ik vind dat je niet kan negeren dat 2,5 miljoen mensen op de PVV hebben gestemd. Dat zijn niet allemaal racisten in Nederland. Dat zijn mensen die zich zorgen maken over het land, over hun kinderen, over de woningtoestand. En ik vind dat je die mensen recht moet doen om gewoon met elkaar om tafel te gaan.
Prachtig. En ach, het afschaffen van de godsdienstvrijheid. Nou ja, daar hebben we het dan nog wel een keer over. Hè? Andere partijen, en dat is niet alleen de potentiële coalitiepartners, maar het bleek ook met eigenlijk alle andere partijen in de Nieuwe Kamer, die zwaaien vooral heel hartelijk naar Ronald Plasterk, wensen hem veel succes en met een soort grijns, hè, die zag je bijvoorbeeld bij Frans Timmermans, maar ook bij Henry Bontebal van, zie jij maar hoe jij hieruit komt.
Ja, want Wilders, die wil gewoon een coalitie van 4 partijen, de PVV, de VVD, NSC en BBB.
Maar NSC en VVD, dat zijn dus partijen die met ingewikkelde formuleringen om die hete breien heen draaien, waarbij de een meer bij de hete brei A en de ander bij hete brei B en er is ook nog wel een hete brei C.
Ja.
Je merkt dus dat, interessant genoeg, Wilders ontzettend zijn best doet, lukt niet helemaal altijd, om de redelijkheid zelf, hè, Mr. Milders, te blijven. En dat Caroline van der Plas een opvallend kort lontje nu al heeft.
PG, maar eerst. Zijn er nog nieuwe vrienden van de show?
Ja, Jaap. Er zijn er weer. En dat is toch weer heel fijn. Daarom een bijzonder woord van dank aan Martine. En voor de losse donaties heel veel waardering voor Nabil, Fred en Hester.
Zeer veel dank. Wil jij ons ook helpen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. PG, weet je nog dat het kabinet viel en ik toen in Californië zat? Want ja, normaal gesproken was het toen al kamerreces.
Je was incommunicado, Jaap.
Ja, dat was niet handig. En wat nog minder handig was, ik ben gewend om op reis het vaderland goed in de smiezen te blijven houden door bijvoorbeeld een programma als Nieuwsuur elke dag even terug te kijken.
Geef maar toe, je bent verslaafd.
Maar toen ontdekte ik in Amerika dat je daar helemaal niet naar een programma als Nieuwsuur kunt kijken.
Nee, dat kan je vergeten. Dat kan in Europa. Tenzij, Jaap, jij een zogeheten VPN-verbinding hebt. En het is goed dat je daarover begint, want wij hebben een nieuwe adverteerder en dat is NordVPN.
Oh ja, een VPN-verbinding, daar heb ik natuurlijk al wel eens over gehoord. En NordVPN is misschien wel een heel goed idee, PG.
En niet alleen als jij weer in Santa Barbara bent. Want je kan ook in Nederland natuurlijk NordVPN dan gebruiken naar allerlei sites die je normaal niet kunt opvangen hier.
Oh, dan zou ik bijvoorbeeld naar het Britse Lagerhuis kunnen kijken. Hele debatten.
En denk eens aan al die prachtige opera's die je uit de hele wereld kunt zien, Jaap. En wat is nou mooi? De luisteraars van Betrouwbare Bronnen kunnen dit net als jij ook proberen. Neem nou voor 9 januari een abonnement bij NordVPN. En je krijgt er dan ook nog een Amazon.nl cadeaubon bij.
Echt waar? Geef even het adres.
Het adres, dat is https dubbele punt. Twee slashjes. nordvpn.com/bronnen.
Ik noteer het. https://nordvpn.com/bronnen.
En als je dat dan doet, dan heb je bovendien ook nog het voordeel dat je echt goed beschermd bent als je van publieke wifi gebruik maakt.
https://nordvpn.com/bronnen.
Zet jij dit adres ook nog even in de sitesbeschrijving van deze editie van Betrouwbare Bronnen?
Dat doe ik, want dan kan iedereen het snel terugvinden en snel zo'n abonnement nemen.
En allemaal met PG naar al die opera's kijken.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
PG, jij zei net, het lijkt nogal op 2021, deze kabinetsformatie.
Ja, en als je kijkt naar de rol die Ronald Plasterk speelt, is dus de rol van Herman Tjenk Willink. Ook een PvdA'er trouwens.
Dat is interessant, want Plastek is als verkenner neergezet. Maar Tjenk Willink, die werd al meteen als informateur benoemd. Nadat het eerste verkennersduo mislukt was en het tweede verkennersduo eigenlijk niet eens uit de startblokken kwam.
En toen heeft men gedacht van als je dan iemand van de statuur van Tjenk Willink vraagt als zeg maar een eenmans derde verkennersduo, dan ben je als Kamer wel echt heel erg van de weg.
En Tjenk is toen 5 weken gaan informeren.
Maar dat was in feite een verkenning.
En toen hij klaar was, toen heeft hij het stokje overgedragen aan Mariette Hamer, ook een PvdA'er, die ongeveer 4 maanden aan de slag ging.
Want wat Tjenk deed, was dus wat nu Plasterk doet. Vandaar ik zeg, hij was eigenlijk een verkenner. Want hij was niet bezig met het maken van een soort conceptraamwerk, wat dan eindelijk vertaald kon worden in een conceptregeerakkoord. En dat is ook wat Plasterk nu niet doet.
Ja.
Maar het is allemaal heel tentatief nog. En vooral gericht op ja, aan elkaar snuffelen. Dus Tjenk Willink was er eigenlijk een merkwaardig soort informateur. En Plasterk is in een aantal opzichten weer een merkwaardig soort verkenner.
Ja, overigens lijkt er een soort nieuwe traditie te ontstaan om in de kabinetsformatie PvdA'ers een hoofdrol te geven als begeleider van het proces. Welke coalitie ook besproken wordt. Tjenk Willink, Hamer, Plasterk.
En het zijn dus allemaal sociaaldemocraten die er persoonlijk, terecht, fier op zijn, hun hele leven al, en dat is een lang politiek leven, actief te zijn en betrokken te zijn bij de sociaaldemocratie.
Plasterk is zelfs zo betrokken dat hij bijna elke week een hele column wijdt aan hoe het die partij vergaat.
En die partij de ene wijze les na de andere meegeeft. Jaap, dus wij zien eigenlijk een herhaling van de, zeg maar, niet helemaal slipvrije verkenningsfase op weg naar iets van hun informatie van 2 jaar geleden. En dat is natuurlijk opmerkelijk, want de Kamer heeft in die 2 jaar, of beter gezegd dat jaar, nadat er dan toch eindelijk een nieuwe coalitie gevormd was, hè, Rutte 4, gezegd, dit mag nooit meer gebeuren. We gaan daar een zware club op zetten. Nou, dat waren zeer hoogwaardige experts, Carla van Balen van het Centrum Parlementaire Geschiedenis.
In Nijmegen.
En eigenlijk moet je vaststellen dat ook zelfs wat de Kamer zelf daarover vond, nu al op alle punten geschonden is.
Ja, de Kamer wilde, daar is ook een motie over aangenomen van de leden Klaver en Sneller. De Kamer wilde 1 verkenner, dus geen 2 verkenners meer, met afstand tot de dagelijkse politiek. Nou, 1 is het geworden, eerst Van Strien, daarna Plasterk. Maar die afstand bij Van Strien tot de dagelijkse politiek, die bleek er niet te zijn. Want het was een eerst Kamerlid die bovendien op de nominatie staat om daar fractievoorzitter te worden van de PVV. Wat ook afgesproken is, is om een deadline te stellen aan elke fase in de formatie. En de deadline voor de verkenner, ja, die was eigenlijk begin deze week al geweest. En op verzoek van Plasterk is dat een weekje langer geworden.
In die discussie die uiteindelijk in die motie van Klaver en Sneller uitmondde, was het naast Dassen en Eertmans met name ook Pieter Omtzigt die zeer aandrong op strakke termijnen en deadlines. En de verkiezingen zijn geweest en het eerste wat gebeurd is weg deadlines.
Er is overigens 1 dingetje, dat is ook wel interessant voor de verdere verloop van het proces PG, wat ook in die motie Klaver-Sneller staat. Ja, er komen verslagen van de verkenners en de informateurs, geaccordeerde gespreksverslagen, maar niet alle onderliggende notities worden meer openbaar gemaakt. Dat werd vorige keer gevraagd gaande het proces in dat fameuze 1 april debat. Ja, en toen kwam er zoveel troep boven dat het de procedure alleen maar ingewikkelder maakte. Dus dat doen we niet meer, heeft de Kamer gezegd. En onder andere Omtzigt was voorstander om dat niet meer te doen.
We stellen dus vast dat de nieuwe bestuurscultuur vooral de nog oudere bestuurscultuur dreigt te worden.
Overigens interessant, wie dat helemaal niet belangrijk vonden om dat te regelen, waren onder andere de PVV en BBB. Misschien nog in de veronderstelling, wij komen voorlopig toch niet in aanmerking voor coalitievorming.
Dus Geert en Caroline Saved by the Bell door Klaver en Sneller.
PG, de formatie leek al vast te lopen in deze verkenningsfase. Maar Omtzigt en Wilders hebben nog eens met elkaar gesproken en ook nog eens een tweede keer. En ze zijn ineens veel positiever over elkaars houding.
Volgens mij is de lucht, je moet het hem zelf dadelijk ook maar vragen, redelijk geklaard.
Het is een stuk opgeklaard, ja zeker.
Het interessante was, ze deden hetzelfde wat ze op de verkiezingsavond deden. Namelijk ze helemaal toevallig exact dezelfde term in het Nederlands gebruikten.
De campagne is nu geweest, de kiezer heeft nu gesproken. En de kiezer heeft denk ik een heel helder signaal gegeven. En het zou totaal onacceptabel zijn. En de kiezer zou het ook niet begrijpen als die PVV als grote winnaar buitenspel zou worden gezet. Dus ik ga ervan uit dat we nu in staat zijn, alle partijen, ook de mijne, om te zoeken niet naar verschillen, maar naar overeenkomsten. En dat we met die overeenkomsten gaan kijken of wij een kabinet kunnen vormen om die hoop van zoveel mensen, om daaraan tegemoet te komen. Dat is het enige wat nu kan. Dat is ook wat de mensen van ons verwachten. En daar moet je redelijk voor zijn. Daar moet je voor over je schaduw heen springen. Maar het moet wel gebeuren. En dat is waar ik mijn best voor ga doen.
Allereerst Geert Wilders van harte feliciteren met een historisch verkiezingsresultaat. Wij zijn beschikbaar om dit vertrouwen dat wij zeer serieus nemen vanaf morgen om te zetten in daden.
Ik ga nog niet vooruitlopen op wat we gaan doen, maar ik zie dat deze uitslag ingewikkeld is. Wij hebben constant gezegd dat wij niet met partijen samenwerken die zich niet aan de grondwet houden. Ik zie vandaag wat er gezegd is, daar ben ik blij mee. Maar ik ga vanaf morgen eerst met de fractie spreken om daarna te kijken hoe we verder gaan. Maar ik weet wel dat je als middenpartij en als partij met idealen moet kijken op welke wijze dit land bestuurd gaat worden. En daar gaan wij morgen rustig over spreken.
De verkiezingsavond was de partijen moeten over hun schaduw springen. En nu was het ineens, de lucht was geklaard.
Ja, dat was interessant al op verkiezingsavond. Want Omtzigt had in de campagne steeds gezegd, ja, er zijn zulke grote hobbels tussen ons en de PVV. Het gaat dan over de grondrechten. Ik zie niet dat wij in een coalitie gaan samenwerken. En op die verkiezingsavond, toen de uitslag binnen was, leek hij ineens een stuk milder naar Wilders.
En dat werd zo opmerkelijk gevonden dat de volgende ochtend NSC weer allerlei terugtrekkende bewegingen maakte. Dat leidde natuurlijk weer tot irritatie.
Ik hoorde ook dat in de fractie daar enorme discussies over waren. Dat op een gegeven moment zelfs 50-50 was, moeten we nou wel of niet met Wilders iets willen.
Überhaupt in gesprek gaan. Ja, en toen ontstond natuurlijk het idee van ja, als wij nog voor er een verkenner is, gaan zeggen, nou toch liever niet hoor. Ja, dan moet je dat weer gaan uitleggen. Want men had dus een blijkbaar nogal weifelachtige houding aangenomen. En als je natuurlijk elke keer weifelingen moet uitleggen, dan gaat die irritatie niet omlaag, maar omhoog.
Nee.
En daar kwam natuurlijk bij dat meer dan 80% van hun achterban, volgens de peilingen althans, het geweldig vond om met Wilders te gaan. Dus ze zitten wat dat betreft als heel nieuwe fractie, die elkaar ook natuurlijk niet kent, helemaal klem.
En ze zijn extra klem gezet meteen door die opmerking van Yesilgus al voordat alles begon. Van wij willen wel een rechtskabinet mogelijk maken vanuit de Kamer, maar we gaan er niet zelf aan meedoen.
Ja, de VVD heeft eigenlijk, ik zal maar zeggen, het kleedje gestolen van NSC. Op het moment dat NSC dus blijkbaar in een soort extra weifelronde zat.
Ja, want NSC, Omtzigt, zei in de campagne regelmatig, misschien moeten we maar eens kijken naar een minderheidskabinet dat dan met vakmensen gevuld wordt.
Experts.
Ja. En vanuit de Kamer gecontroleerd en ook aangevuurd van zo moeten jullie het doen.
En de VVD heeft meteen naar de verkiezingen gezegd, nou laten we eerst maar eens dat verkennen doen. Wij zijn niet aan zet. Waarbij mevrouw Yesilgus een werkelijk bijna perfecte imitatie gaf van de heer Maxime Verhagen. En dat moet je toch even zeg maar, met enige hulde noteren. Precies wat hij in 2010 deed na de grote nederlaag van het CDA en het onmiddellijke vertrek van de lijsttrekker van het CDA, de heer Balkenende, dat heeft mevrouw Yesil dus dan niet gedaan, was ons past bescheidenheid. Natuurlijk willen wij het beste voor het land, maar de heer Rutte heeft toch een prachtig resultaat. Meneer Cohen, dus ook iedereen vergeten, had toch ook een prachtig resultaat voor de Partij van de Arbeid. Dan had je nog mevrouw Halsema, die het ook goed deed. Kortom, die duwde Rutte in de armen van links.
Zegt u, andere partijen moeten maar het voortouw gaan nemen om een kabinet aan elkaar te timmeren?
Het lijkt mij met zo'n verlies niet voor de hand liggen dat het CDA het voortouw neemt bij de vorming van een regering. Ik denk dat juist ook diegenen die de verkiezingen zullen winnen, dat die het voortouw nemen. Dus dat past ons inderdaad bescheidenheid. Ik denk dat het eerst zaak is dat de winnaars van deze verkiezingen zich uitspreken over de vraag welke coalitie zij zo willen vormen. En kijken welke mogelijkheden er toe zijn. Maar ook op dat front past onze enige bescheidenheid.
En dat is natuurlijk wat mevrouw Jesselgus nu à la Maxime Verhagen heeft gedaan. Die heeft gezegd, ons past bescheidenheid. Maar we gaan het land natuurlijk constructief benaderen. Maar die heeft dus NSC in de armen van dat verloofde stel Caroline Geert gedrukt.
Tot verbijstering van Omtzigt, want dit is wat hij erover zei bij Op 1.
Dat de VVD van tevoren al zei, wij doen niet mee in het kabinet, we gaan het gedogen.
Dat is wel een beetje om u de pas af te snijden geweest, toch? Want zij zagen het misschien al aankomen dat u dit ging doen. En ze wilden u voor zijn misschien.
Dat moet u aan de VVD vragen. Maar het is natuurlijk wel raar dat de twee partijen zeiden van wij willen wel met de PVV regeren. Tijdens de campagne, dat waren BBB en de VVD. Ja. En dat inderdaad dat voordat we aan tafel gingen bij de voorzitter, ze zeiden dat doen we niet meer. En dat ze bij 27 zetels in de peiling zijn de VVD, wij willen wel die minister-president leveren. En bij 24 zetels zeiden ze, nee, het is niet aan ons vandaag. Hè.
Je zou toch denken, Jaap, dat het CDA-kamerlid Pieter Omtzigt beter opgelet had in de briljante tactische manoeuvres van zijn eigen fractievoorzitter, Maxime Verhagen.
Want dan wist hij dat je uiteindelijk misschien toch met elkaar aan tafel kunt komen, ook al zegt een van de partners eerst, nee, het is niet aan ons.
Maar dat kost dan wat. Want als jij gaat aandringen dan, terwijl je eerst hebt gepleit voor een minderheidskabinet, dat er toch echt een meerderheidskabinet nu moet komen, waarbij de VVD toch echt verleid moet worden mee te doen, dan gaat mevrouw Jesselgus, net als Maxime Verhagen toen deed, een prijs vragen. Onderhandelen is een vak, Jaap. Deze manoeuvres, Jaap, van de VVD en het gezwabber van NSC. Want ik vind eigenlijk de Elsevier NSC eerder van gezwabber zou kunnen betichten dan mevrouw Jesselgus. Wat ze doet is machiavellistisch, zeker. Maar dat mag in de politiek. Dat leidt dus onmiskenbaar tot irritaties. Dat bleek uit tweetverkeer van Geert Wilders, die zelfs een opiniestuk retweette waarin de heer Omtzigt als een katholieke gluiperd werd geschetst.
Ja, dus let even op, niet Wilders zei dit, maar hij retweette het wel.
En dat is natuurlijk de klassieke opvatting van de Limburgse liberalen al 100 jaar tegenover de oppermachtige KVP daar, later natuurlijk de heel lang oppermachtige CDA-elite in die zuidelijke provincies. Ja. Daar is een diepe afkeer en die zit ook heel diep bij Geert Wilders.
Dus met zo'n retweet geeft hij eigenlijk een inkijkje in wat hij echt denkt.
En het feit dat hij Omtzigt ervan betichtte doorzichtige machtsspelletjes te doen en dat hij een CDA 2.0 was, was natuurlijk een hele bewuste persoonlijke affront. Daar was goed over nagedacht. Nou, bij die gespreksrondes van Plasterk werd natuurlijk gevraagd, wilt u wat u heeft verteld onder vier ogen met de verkenner ook even samenvatten in een soort, dit is de denklijn met de, als het ware, conclusies die wij samen met de verkenner hebben getrokken.
Ja.
Dus die brieven kwamen binnen en een zeer interessante was die van mevrouw van der Plas.
Ja, dat was trouwens de laatste van de vier brieven.
Ja, die heeft er het langst over gedaan. Dus die heeft eerst die andere drie gelezen.
Ja, gedateerd 30 november en die andere waren van 29 november.
En dus is het extra interessant om te zien wat mevrouw van der Plas vindt. Want die vindt dus daarmee ook iets van die anderen. En daarin is opnieuw de irritatie merkbaar. Ik lees voor. Deze tijd vraagt niet om woorden, maar om daden. Het land besturen is geen spel. Wie spelletjes wil spelen, doet dat maar aan de keukentafel. Hier gaat het om het landsbelang, met de burger op de eerste plaats. Natuurlijk is BBB ook benieuwd naar welke handreikingen de heer Wilders wil doen in woorden en daden. Maar dit hoort wat ons betreft thuis in vervolggesprekken die na de verkenning plaats moeten vinden en niet eenzijdig vooraf. Dus de gedachte dat Geert Wilders een soort eed van trouw extra moet zweren op de grondwet en op het verdrag van Parijs en wat al niet, en je dat ook nog eenzijdig, zoals hij dat noemt, vooraf van hem eist, daarvan zegt mevrouw Van der Plas, dat is spelletje spelen.
Nou, voor Omtzigt is dat helemaal niet zo. Luister maar wat hij daarover zegt.
Ik hoef vandaag maar één ding te doen, en dat is trouw te zweren of te verklaren en beloven aan de grondwet. En die grondwet is behoorlijk helder in Nederland. Artikel 1 gaat dat over mensen die in gelijke omstandigheden gelijk behandeld zullen worden. Er zit de vrijheid van meningsuiting in, het recht op gezinsleven. Er zit een censuurverbod in onze grondwet.
Dat
je kunt niks van tevoren...
Al...
Ja, nee, ik probeer consequent te zijn.
U bent heel consequent daarin. Maar je zou ook kunnen zeggen, dat soort dingen, daar praat je toch over aan een onderhandelingstafel. En dat leg je toch niet al bij een verkenner op tafel?
Nee, dat is een voorwaardelijk voor ons. Omdat de grondrechten zijn niet een soort onderhandeling van dat kun je een stukje aan afdoen, dat kun je niet een stukje aan afdoen. Als je trouw zweert aan de grondwet, wat iedereen vandaag doet...
Maar dat geeft toch Wilders dan, die gaat dan toch niet zeggen, oh joh, prima. Weet je, ik gooi dat alvast overboord en dan gaan we dan onderhandelen. Dat is toch een zwakke onderhandelingspositie voor hem?
Ik ga straks kijken. We zien hoe dat gaat, maar het is voor mij heel simpel. Ik kan me geen situatie voorstellen dat ik de eed van trouw die ik aan de grondwet afleg, niet zou nakomen.
Ja, dat lijkt een woordenspel, maar terecht dat mevrouw Van der Plas zegt, dat is geen spelletje. Ze probeert dan ook een oplossing aan te reiken. En ze zegt, ja, wij zien ook zorgen die leven bij velen. En dan komt ze met een voorstel, wat verrassend is, omdat ze eerst zegt, je moet niet in die verkenningsfase dit soort dingen doen. Maar blijkbaar irriteert haar dus vooral de eenzijdige kant, oftewel dat de heer Omtzigt als daar zichzelf benoemt tot de controleur van de grondwet.
Ja, ja.
Dus wat stelt zij voor om nog tijdens de verkenningsfase als PVV, VVD, NSC en BBB met de verkenner om tafel te gaan zitten? Dus zij wil een groepsgesprek van die vier. En daar moeten die zorgen dan maar in openheid worden besproken om samen als eerste stap te komen tot een zogenaamd fractievoorzittersmanifest. Waarin wij afspraken maken over de grenzen die de rechtsstaat en grondwet ons kunnen meegeven.
Ja, dat eerste, dat begrijp ik, een document maken. Maar die laatste zin, die begrijp ik weer niet. Een fractievoorzittersmanifest waarin wij afspraken maken over de grenzen die de rechtsstaat en grondwet ons kunnen meegeven. Begrijp jij het, PG?
Nee, en dat zit hem in het woordje kunnen. De grondwet kan niet à la carte afspraken meegeven.
Nee, want de grondwet zou je zeggen, zeker als het om de grondrechten gaat, want daar legt op zich de nadruk op, is natuurlijk in marmer gebeiteld.
Ja, vergeet niet, en dat wordt te veel vergeten, dat de grondwet bepalingen betreft waarin burgers tegenover de overheid worden beschermd.
Ja, dus vandaar het artikel 1... dat burgers in gelijke gevallen gelijk behandeld worden.
Dat is dus gelijk behandeld door de overheid.
Precies.
Dat is niet gelijk behandeld door de kaartenverkoop van het concertgebouw.
Nee.
Want ja, als je te laat bent en hij is vol, dan is hij vol. Het gaat hier om dat de burger wordt beschermd tegen eventuele willekeur en erger van een overheid.
Ja.
Dus de godsdienstvrijheid is niet een godsdienstvrijheid dat iedere burger onder het mom van zijn godsdienst maar van alles mag doen tegen andere burgers, is dat de overheid waakt dat die uitoefening van de godsdienst door mensen in vrijheid kan geschieden. Zo ook de vrijheid van onderwijs. We hebben daar een keer, Jaap, samen een hele mooie en indringende aflevering over gemaakt. Ook dankzij een heel prachtig debat daarover tussen Klaas Dijkhoff en Gert-Jan Segers.
Ja.
Maar dit is dus cruciaal. Dus als je zegt, we gaan als fractievoorzitters een beetje bij elkaar zitten, we maken wel een soort memo met dingetjes uit de grondwet, dat is volstrekt niet serieus.
Ja, en ze verwijst daarbij naar Flevoland, waarbij de coalitievorming ook zo'n fractievoorzittersmanifest is gemaakt. Maar ja, een provincie die heeft ook weer een hele andere verhouding tot de grondrechten dan de nationale staat.
Die gaat niet over de grondwet. Die gaat op zijn best over de provinciewet en een aantal afspraken met het Rijk. En overigens wil ik erop wijzen.
Stikstof bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld. En overigens wil ik erop wijzen, dat in dat college van gedeputeerde staten in Flevoland er al één BBB-deputé is opgestapt.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
De langste brief van de vier is van Nieuw Sociaal Contact, van Pieter Omtzigt.
Ja, dat is echt een heel epistel. En dat is om veel redenen opmerkelijk. Niet eens zozeer vanwege de lengte, als wel dat er een soort route in geschetst wordt die alle kanten op gaat.
Ja, eerst schrijven ze waarom deze verkiezingsuitslag zo belangrijk is en wat we dan in Nederland moeten gaan doen. Vervolgens zeggen ze, wij zijn bereid als NSC om medeverantwoordelijkheid te nemen voor het landsbestuur. En dan begint hij meteen over die grondrechten, zonder nog de PVV te noemen. En hij begint ook meteen, dat vond ik wel heel interessant, als vierde punt al in zijn opsomming, over regels omtrent de integriteit en transparantie van politici en de structuur van politieke partijen.
Dus het nieuw sociaal contract formuleert in feite een aantal ontbindende voorwaarden in die brief aan hun deelname en bereidwilligheid voor het landsbestuur. En het eerste is dus vanuit hun programma ook begrijpelijk. Hè, dat begint met een heel hoofdstuk over goed bestuur. Die waarborgen ten aanzien van grondrechten. Ze hebben het geloof ik zelfs in die brief ook over internationale verdragen.
Zeker.
Dus ik neem aan dat dat ook het vluchtelingenverdrag is, waar zij zelf overigens van overwogen om er vanaf te gaan. En ook bijvoorbeeld de klimaatafspraken en uitspraken van de rechters op dat soort punten.
Ja, die staan erin.
Ja. En dan wordt dus nog toegevoegd een soort voorwaarde aan de interne organisatie van partijen.
Dus dan kijk je meteen naar de PVV, want dat is als enige van alle fracties geen partij. Geen partij met leden, geen partij met congressen, moties, amendementen, noem het allemaal maar op. Interne checks en balances. Dus ik kan me voorstellen dat Wilders dat als persoonlijke aanval ziet, al in de voorwaarden die NSC in die brief opstelt.
En dan ga ik het voor Geert Wilders even opnemen, Jaap. Want het is natuurlijk volstrekt niet gepast om in een verkenningsfase eisen te stellen aan de interne organisatie van bijvoorbeeld een vereniging of een stichting met wie jij zou kunnen gaan praten.
Ja, nou brengt Omtzigt het wel onder het kopje hervormingen op het gebied van goed bestuur. Dus er moet een wet komen om die politieke partijen goed te organiseren.
Maar dat staat er niet, Jaap. Er staat niet onderdeel van de verkenning, en dat is ook weer heel voorbarig, want daar is een verkenning niet voor, maar goed, is dat we zeggen, de al door minister Hanke Bruinslot in gang gezette voorbereiding van een soort Nederlandse versie van de Duitse partijengezet zien wij met grote belangstelling en dat willen we aanmoedigen. Maar dat is iets anders. En dit is in feite een voorwaarde formuleren van ik zou misschien wel niet willen praten met partijen die, nu wij in Nederland zo'n partijengezet niet hebben, een structuur hebben die wij niet democratisch vinden.
Ja, nou ja, dan denk je dus, oké, hij wil daar dus blijkbaar allemaal over praten. Maar dan schrijft hij, het ligt voor de hand om eerst met alle partijen te verkennen of en onder welke voorwaarden een parlementaire meerderheidsregering kan worden gevormd waarvan de PVV als grootste partij deel uitmaakt. Dus met alle partijen, ik weet niet of hij daar alle 15 partijen in de Tweede Kamer mee bedoelt.
Natuurlijk.
Maar die noemt hij later in de brief wel weer, dus ik denk het eigenlijk wel. Maar ja, bij verkennen Plasterk hebben partijen als GroenLinks, PvdA, CDA, D66 al verteld waarom zij het niet zien om met, in dit geval de PVV, te gaan samenwerken. Ja. Dus die fase is al afgesloten, zou je kunnen zeggen.
Maar wat doet Omtzigt hierin, namens de NSC-fractie, is dat hij in feite zegt, ik wil alsnog een soort prolongatie van die gesprekken. En in feite zegt hij dus tegen Jetten, tegen Bontebal, tegen Timmermans, tegen mevrouw Ouwehand, u moet met die verkenner gaan praten, zelfs met het uitgangspunt dat de PVV als grootste onderdeel is van de coalitie.
Ja, en het gekke is, hij wil dat door twee mensen laten doen, twee informateurs.
Dus er moet nu na verkenner Plasterk een opdracht worden geformuleerd aan twee informateurs die in feite het werk van de verkenner moeten overdoen. Ja. Dus dan krijg je in feite, ik krijg dus sterke Annemie Jorritsma en Kajsa Ollongren vibes, namelijk informateurs of verkenners die verkennerswerk moeten doen, maar de rol van informateur gaan bekleden. Als we nou iets uit die analyse van Carla van Balen van de kabinetsformatie 2021 hebben geleerd, is dat je die fout nooit meer mag maken.
Terwijl Omtzigt zelf zijn stem heeft gegeven aan die motie Klaver sneller, dat er maar één verkenner zou komen. Maar ja, als je de naam verandert en je noemt informateur, dan geldt dat blijkbaar niet meer.
Waarbij je dus die rolverwarring in die vorige formatie en meteen die allereerste verkenningsfase dus in feite terugroept. Dan krijg je dus als het ware nu een soort legitimatie van dat House of Cards van Annemarie Jorritsma-Jaap.
Ja, en hij heeft het over twee coalities die bekeken moeten worden. Eerst een meerderheidscoalitie waar dan ook zijn eigen club in zit. Dat is de coalitie waar het nu steeds over gaat in de verkenning.
Maar die de VVD vooralsnog onder het mom van we zijn heel erg bereid te onderhandelen blokkeert.
Ja, want wat de VVD nu wil, dat duidt niet op een parlementaire meerderheidsregering waar Omtzigt het over heeft. Mocht dat niet lukken, dan zegt Omtzigt, zou je kunnen kijken naar een minderheidsregering met partijen die de PVV niet hebben uitgesloten, namelijk VVD en BBB. Dat is een minderheidsregering die over 68 zetels heeft in de Tweede Kamer.
Ja, en dat is interessant, want in de verkiezingscampagne zei Omtzigt precies het omgekeerde. Namelijk, zo'n minderheidskabinet is misschien juist vanwege de controle in de Kamer, de nieuwe bestuurscultuur, aantrekkelijker dan een meerderheidskabinet.
Ja, het interessante is ook nog dat hij dat dus noemt. Nou ja, dit zijn twee varianten waarvan eentje een minderheidsregering is, waar hij zelf met zijn partij niet aan meedoet. Maar dan werpt hij ook weer meteen een obstakel op. Want, zegt hij, een coalitie van louter rechtse partijen heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. En de uitdagingen waar Nederland voor staat zijn groot en vragen om een slagvaardig kabinet.
Dus Omtzigt zegt hier in feite met namens zijn fractie dat de machtsverhoudingen in de Eerste Kamer uiteindelijk doorslaggevend zijn. En waarbij dus de Eerste Kamer belangrijker wordt gemaakt dan de Tweede.
Ja, want een minderheidskabinet is dus voor de Tweede Kamer blijkbaar geen probleem.
Dat was in de campagne zelfs aanlokkelijk.
Wordt wel een probleem in de Eerste Kamer als ik de brief van Omtzigt goed lees. Maar hebben we nou juist niet in de afgelopen hele lange periode een aantal kabinetten achter elkaar gezien dat er vaak geen meerderheid was in de Eerste Kamer, maar dat ze er toch soms met wat hangen en wurgen uiteindelijk toch uitkwamen?
Ja, omdat het kabinet Rutte, en dat had zeker ook te maken met de capaciteiten van de premier, natuurlijk het ene geitenpaadje naar het andere wist te bedenken. En wie was daar altijd zo tegen? De heer Omtzigt.
Ja, en dan komt tot slot van die brief nog een interessant element. Hij zegt, het valt daarom te overwegen om als volgende stap in het formatieproces twee informateurs aan te stellen die bij alle fracties inventariseren wat de centrale opgaven in de komende jaren zijn. Dus daar komen dus de 15 fracties in de Tweede Kamer weer om de hoek kijken. Deze nadere verkenning moet een helder beeld opleveren van prioriteiten, beleidsvoorkeuren en mogelijke meerderheden per thema.
En hier staat dus dat deze twee informateurs een nadere verkenning plegen. Dus het zijn inderdaad Annemarie en Kajsa 2.0. Dus in deze lange brief komen we tegen de gedachte van de mogelijkheid van een meerderheidscoalitie. Hoewel in de verkiezingscampagne NSC iets anders bepleiten. Vervolgens ook kan een minderheidscoalitie, maar dat kan niet, want de Eerste Kamer is belangrijker dan de Tweede. En we komen dus nog een tweetal informateurs tegen die het werk van Plasterk in feite moeten overdoen. Misschien zelfs het werk van de verkiezingscampagne debatten moeten overdoen. Namelijk het nader verkennen wat de belangrijkste dingen vindt. Ja. Heeft Rob Jette, heeft Bontebal in die campagne dan niet gezegd wat zij de belangrijkste punten vonden?
Exact. Want Omtzigt zelf schrijft in die brief ook nog waar die raakvlakken ziet op rechts. Hij ziet zelfs raakvlakken in een combinatie waar ook het CDA in zit. Hij ziet raakvlakken met GroenLinks Partij van de Arbeid. Maar dat hebben we van hem allemaal al gehoord in de verkiezingscampagne.
Sterker nog, ook daar zitten dus teksten van, ja, met Frans Timmermans zouden we echt met bestaanszekerheid belangrijke dingen kunnen doen. Maar bij migratie is het dan weer lastig. Of maar bij de financiële degelijkheid of de belastingen is het dan weer lastig. Want dat zijn dus in feite de gedachtenwisselingen in de debatten. En dan moeten dus nu twee informateurs een nadere verkenning plegen. Dus Annemarie en Kajsa gaan spelen om dat te gaan doen.
Ja.
Dat gaat dus ten eerste heel lang duren. En ten tweede, dat leidt dus in feite tot een herhalingsoefening van wat Plasterk al had moeten doen.
Ja, als ik dan ook nog de brief van Dylan Jesselgus erbij pak. Want Omtzigt heeft natuurlijk die grondrechten die hij in zijn brief ook weer extra benadrukt. Jesselgus schrijft in haar brief: voor ons is ook het beschermen van de waarden van de rechtsstaat belangrijk. En ook onze internationale positie, noemt ze ook nog specifiek de NAVO en de EU erbij.
Want die wil dus hiermee aangeven, de ideeën van PVV over Oekraïne en over Nexit, dat is dus een no-go area. Want dat is wat hier staat. Ook vind ik heel interessant die formulering in die brief van Dylan Jesselgus. Die heeft een andere formulering op dat punt dan NSC heeft. Zij zegt als eerste basisprincipe voor een coalitie geldt het beschermen van de waarden van de rechtsstaat. Dat is een hele vage formulering. Daar kan je dus nog van alles in verstoppen. En dat is natuurlijk onderdeel van haar insteek van ik wil graag praten. Maar voorlopig doe ik niet mee.
Nee.
Dus dan hou je dit soort goed klinkende toverformules met een paar dingen zoals dat punt NAVO en EU, waarvan je dus onmiddellijk weet dat is dus wat ik noem een no-go area.
Ja, en een ander puntje wat ze ook nog zeer zwaar noemt is het bewaken van degelijke overheidsfinanciën. Omdat ze weet dat de drie andere partijen die in dit spel betrokken zijn geen doorrekening bij het Centraal Planbureau hebben gevraagd in de verkiezingscampagne. Dat dat dus nog een hele kluif wordt om het daar überhaupt over eens te worden.
En waarom jouw interpretatie van die zin volgens mij 100% klopt, is dat het een heel klein tussenzinnetje aan toevoegt. Degelijke overheidsfinanciën, comma, zoals u van ons gewend bent, comma. Dat zegt ze dus tegen de PvdA-verkenner, die als het ware de enige aan tafel is met haar van de partij, die wel zijn spulletjes goed heeft doorgerekend.
Ja, en dan de brief van Wilders zelf, die is eigenlijk wel de vaagste van de vier.
Want Wilders wil eigenlijk alleen maar melden dat hij heel graag wil. En dat hij milders is en dat hij natuurlijk belangrijke onderwerpen wil bespreken.
Ja, en die onderwerpen zijn asiel en immigratie, koopkracht en bestaanszekerheid, zorg, wonen en veiligheid. Dat is zo vaag dat zelfs Frans Timmermans dat waarschijnlijk belangrijke dingen vindt. En Rob Jetten ook.
Ja, die missen dan wel klimaat en energie.
Ja, maar
dus wat er niet staat, Jaap, is ook altijd politiek significant.
Ja, maar PG, nou kijk ik wel eens naar rare kanalen. En een van die kanalen is Rebel News.
Uit Canada.
Waarin Ezra Levant een gesprek blijkt te hebben gehad met Geert Wilders.
En Geert Wilders is naar Ezra Levant in Canada aanzienlijk preciezer en openhartiger dan hij in zijn brief aan de verkenner is.
Laten
we de door hem zelf naar voren gedragen verkenner, professor Dr. R.H.A. Plasterk, zoals hij hem noemt.
You need to compromise, je moet over alles willen praten, zegt Wilders tegen Ezra Levant. Die hebben dan vervolgens gevraagd, wat zijn de dingen die u in elk geval wil regelen? Wat zijn uw prioriteiten?
Dus de harde PVV-dingen waar de anderen moeten zwichten.
Laten we even luisteren.
It's a very good question. What are our priorities? Our first priority is to cut back in the enormous figures when it comes to immigration and asylum seekers. You know, Holland cannot face it anymore. The European Union cannot face it anymore. All the measures that the European Union as a collective is making are totally ineffective. And we have we are overcrowded and the people are fed up with it. So the first thing is that we should take measures to stop the influx of so many asylum seekers and non-Western immigrants. This is my first priority. Second priority is that people feel that they are totally rejected, the Dutchmen, the indigenous people. They believe that while we spend 17 billion euros a year when it comes to nitrogen or climate change or all those other things, that they have trouble paying for their utilities, the rent, the gasoline for their car, the social security or the healthcare system. So we believe that we should stop feeding those leftish liberal ideological nonsense issues, and we should more make sure that our people have enough money in their pocket and really can help our economy and help themselves. So those issues are the two most important. stop the immigration and the asylum seeking. Be proud of our own identity, culture, and everything that goes with that. And make sure that we make better choices with the euros that we have. Don't spend it to Africa. Don't spend it to other countries in the European Union as a transfer union that we almost have in the eurozone. Don't spend it on nitrogen and other issues. Give our own people their money back with lower taxes and lower burdens for the Dutch.
Nou, dit is interessant wat Wilders hier zegt. Wat hij over de immigratie zegt, dat lees ik deels ook in de programma's van die andere partijen die misschien nu aan tafel gaan zitten. Ik lees ook waar ze op willen besparen, namelijk klimaatgeld, stikstof, linksliberale nonsens. Nou, niet in die woorden, maar wel materieel kun je daar ook dingen van terugvinden in de verkiezingsprogramma's van VVD, BBB en NSC.
Maar Jaap, Wilders doet daar iets bij. Ik wijs erop dat hij een achterdeurtje inbouwt als het gaat om de migratie. Een achterdeurtje dat bijvoorbeeld bij NSC er niet zit. Hij heeft het over niet-westerse immigratie. Hij bedoelt dus gewoon moslims.
Ja.
En hij vindt blijkbaar immigratie uit andere Europese landen, uit de Verenigde Staten, misschien wel uit het Canada van Rebel News, niet zo'n probleem.
Nou, dat is interessant. Hij is hier dus eigenlijk al heel soft vergeleken bij wat Omtzigt in de verkiezingscampagne heeft gezegd. Want die had het bijvoorbeeld over, er zijn te veel studenten uit Europa op Nederlandse universiteiten.
En dat hoor je dus Wilders hier niet zeggen. Sterker nog, heeft het nadruk over niet-westerse immigranten.
Dus misschien is Wilders zelfs hier al milders.
Hij haalt NSC links in, Jaap. Maar die stikstof en al die links-liberale onzin, zoals hij dat noemt. Dat is woke, dat is subsidies, dat is de omroepen. Dat is allemaal voor hem hetzelfde.
Dat geld wil hij aan de portemonnee van de mensen.
Dat is interessant. Hij wil dat geld, daarvan zegt hij, dat gaan we gebruiken om de benzine goedkoop te maken en om de winkelwagentjes minder duur te maken en dat de gezondheidszorg weer goedkoop wordt.
Ja, meer euro's in de portemonnee. Dat is ook interessant. Hij heeft het niet over guldens. Dat hoeft blijkbaar niet meer.
Hier kom je natuurlijk met het probleem van de brief van mevrouw Jesselkus. Want dit is natuurlijk op geen enkele manier financieel onderbouwd. En dit gaat om miljarden en miljarden. Maar iedere financiële specialist zal u zeggen, ja, je kunt wel zeggen, we gaan geen stikstoffonds doen. Maar dat is een eenmalig iets. Daar kun je dus helemaal geen lastenverlichting voor burgers, nee, of voor het MKB van betalen.
Dat staat overigens ook in het NSC-programma, hè, die fondsen afschaffen. Dus daar zit wel een overeenkomst.
Ja, want die hebben allemaal, dat geldt voor BBB ook, die zegt dat ook, die hebben gewoon de zaak niet doorgerekend. Dus die komen met deze plannen, en zeker als Wilders dit zo nadrukkelijk nog extra formuleert als een soort dwingend iets van de PVV, dan gaan we gaten krijgen van, nou ja, 40 tot 60 miljard.
Hij heeft ook nog wel structurele dingen, hè? Ontwikkelingssamenwerking moeten we maar mee stoppen. Nou, dat vindt Jesselgus ook. Een ander structureel ding, ik denk dat dat een probleem wordt. Hij wil eigenlijk binnen de EU geen geld meer geven aan andere landen. Dus Nederland als netto betaler, dat kan niet meer.
Nee, maar hij zegt tegen die Canadezen, en dat begrijp ik wel, want voor een Canadees publiek is dat natuurlijk abacadabra. Hij zegt, er gaat geen geld meer van Nederland naar Afrika en ook niet naar de EU. Daarin zit nog iets extra's. En ook dat raakt weer de brief van Jesselgus. Want hij zegt nadrukkelijk, de EU moet ook niet meer, met dus Nederlandse extra support, geld geven voor de oorlog in Oekraïne aan Zelensky en zijn mensen. En Nederland heeft ook niet genoeg wapens, dus we moeten ze ook verder geen materiaal leveren.
Nee.
Maar verder zijn de Russen, zegt hij natuurlijk, slechteriken.
Ja.
En hij heeft ook voor dat geld, dat als dan niet naar Europa, Oekraïne en Afrika gaat, ook al een bestemming. Want hij zegt, daarmee gaan wij de lastenverlichting voor burgers financieren. Nou, ook dat is natuurlijk op geen enkele manier financieel degelijk te verklaren. Dat is gewoon zelfs onmogelijk.
Ik dacht toen ik Omtzigt en Wilders samen uit hun gesprek zag komen deze week, wat zou ze elkaar beloofd hebben? Want over die ijskast waar Wilders allerlei dingen in zou zetten, daar horen we ze niet meer over.
Wilt u dingen zwart op wit hebben van de heer Wilders voordat u met hem verder kan praten überhaupt over de inhoud? Dingen waar hij afstand van doet?
Ik ben daar helemaal niet aan toe. En als ik eraan toe zou zijn, dan zou ik dat ook niet hier gaan bediscussiëren.
Nou, blijkt al uit het gesprek met die Canadese verslaggever dat Wilders zelf zijn hele harde punten ook niet meer uit zichzelf opsomt. Dus blijkbaar heeft hij die in ieder geval al ergens weggemoffeld. Ik dacht, zou Omtzigt van Wilders de sleutel van die ijskast gekregen hebben, zodat Wilders zelf hem in ieder geval niet meer kan opendraaien.
Maar de prijs die NSC daarvoor betaalt, is dat ze niet hebben mogen kijken wat er in die ijskast zit. Hoe vol of hij zit, ja.
Nog even terug naar die brief van Omtzigt, PG. Hij heeft het dus over twee informateurs, maar het kan er ook één zijn als hij eigenlijk consequent zou zijn met wat hij zelf gezegd heeft over de verkenner. Want feitelijk is het nog steeds een verkenning. Die zou dus met alle fractievoorzitters, alle 15 weer moeten gaan praten.
Een nadere verkenning.
Allerlei meerderheden op papier gaan zetten, zodat die Kamer lekker onafhankelijk straks van dat kabinet kan opereren, maar daar wel een soort van beleid zal komen.
Met een soort hoofdlijnennotitie van wat iedereen waarom wel en niet belangrijk vindt.
Ja.
Ja, Jaap. Wat moet nou die Ronald Plasterk daarmee? Hij gaat begin komende week de Kamer rapporteren van nou, dit is eruit gekomen. Er kunnen drie dingen uitkomen. Want zo werkt dat bij onderhandelingen.
Ja.
Conclusie 1. Dames en heren, het is mislukt. Ik heb verkend en ik verken dat er onvoldoende ruimte is om nu te komen tot inhoudelijke gesprekken over een toekomstig regeringsprogramma. Ja,
bijvoorbeeld als Omtzigt vasthoudt aan die hele fase met die 15 fractievoorzitters.
Ja, want dat is dan geen informateur die als het ware een aantal partijen die voldoende vertrouwen hebben in dat het wel goed zou kunnen komen,
ja, nou ja,
met elkaar brengt.
Dat is dus de andere variant. Hè? Er gaan toch vier partijen aan tafel zitten, ook Omtzigt zelf.
Ja, maar stel, Plasterk zegt het is me niet gelukt. Dan ontstaat natuurlijk een heel ingewikkelde situatie. Dan ben je eigenlijk terug bij natuurlijk wat er gebeurde met Ollongren en Jorritsma. Want die hadden al een duo van Ark Koolmees dat hen zou opvolgen.
Ja.
Nou, die zijn toen onmiddellijk teruggetreden. Hè, door al dat gedoe, zal ik maar zeggen. En toen heeft men dan maar gedacht, we moeten de meest wijzigheid van het land Herman Cenk Willink vragen. En die kun je niet vragen een soort derde verkennersclub in zijn eentje te vormen.
Nee.
Dus hebben ze hem maar informateur genoemd. Maar ja, Plasterk zal dan melden, ja, het is me niet gelukt. En die zal dan niet tegen de Kamer zeggen, u moet dit en dit en dit gaan doen. Dus de Kamer staat dan, ja, met een hoop schroot. En moet dan bedenken wat men wil.
Ja, dus laten we ervan uitgaan, PG, dat dat niet gebeurt. En dat er vanuit Plasterk wel conclusies komen die zo vruchtbaar zijn
dat
er een volgende fase kan worden ingegaan.
Zegt, ik ben heel positief. Het zijn goede gesprekken. De lucht was geklaard, zeiden zowel Wilders als Omtzigt.
Volgens mij is de lucht, je moet het hem zelf dadelijk ook maar vragen, redelijk geklaard.
Meneer Omtzigt, wij hebben begrepen dat de lucht is geklaard tussen u beiden.
Het is een stuk opgeklaard, ja zeker.
En waar zat het hem dan precies in?
Nou, weet u, dat gaan we niet allemaal een woordenverslag van doen, maar een aantal dingen gewoon uitgesproken van beide kanten. En de lucht een stuk opgeklaard.
Ja, dat was duidelijk afgesproken, die term gaan we gebruiken. Nou, die geklaarde lucht, daarvan zal Plasterk dan zeggen, nou dat is toch mooi. Zullen we dan maar een vervolgfase doen?
Ja, en dat zou, zoals we al eerder hebben besproken in een aflevering, heel goed Plasterk zelf weer kunnen begeleiden.
En zoals wij al zeiden, dat is dan een belangrijke opstap voor Ronald Plasterk naar het torentje.
Ja.
Maar hij moet nog steeds iets met die lange brief van nieuw sociaal contract.
Ja, als Omtzigt daaraan vasthoudt, aan dat idee van die twee of misschien één verkenner,
want
die alle 15 fractievoorzitters weer gaat uitnodigen.
En als hij dat niet doet, ja, dan zal hij allereerst door zijn 19 collega's in de fractie worden bevraagd. Want die hebben natuurlijk met hem indringend vergaderd over elk woordje gewogen in die brief. En als de lucht is geklaard en die brief dan gewoon weg kan.
Nou, die brief gaat niet weg, maar dat element. Dan zeg je natuurlijk, ja, onder druk wordt alles vloeibaar en de tijd schrijdt voort.
Maar dan moet op dat eerste deel, dus die constitutionele eisen vooraf, inclusief de eis aan de samenige partijstructuur van in dit geval de PVV, wel zijn voldaan.
Nou, zelfs dat hoeft niet. Want het kan zo gezellig zijn inmiddels. En Wilders is zo milders geworden, à la dat Canadese gesprek, dat ze gewoon over die inhoud gaan praten.
En al die grondwettelijke basisprincipes voorlopig, dat zien we dan wel.
Nou ja, zoals ook in de ijskast wordt gezet, een ander element, het element van de VVD. Dat de VVD niet in het kabinet gaat zitten, maar wel vanuit de Kamer zo'n coalitie mogelijk wil maken.
Maar dan wel meepraat.
Ja, dus het kan best zijn dat...
Die ijskast zit heel vol, die, ja.
Ja, precies. Een hele grote ijskast.
Zo'n Amerikaanse, weet je wel, met zo'n dingen die heel veel stroom vreet. Dat kan dan weer niet in het kader van het energiebeleid.
Nou, bij die coalitie wel, denk ik.
Hoi, ik ben Alexander Klupping. Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert naar Betrouwbare Bronnen. Maar je zou Jaap en PG echt helpen als je nu vriend van de show wordt. Dat kan met een donatie, per maand of per jaar. En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken en zeg nou zelf, dat wil jij ook. Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl/bb en doe het niet straks, maar nu.
Er is natuurlijk in onze parlementaire geschiedenis bij dit soort best complexe situaties een zeer interessant alternatief model. En Jaap, wij kijken graag altijd naar de geschiedenis van kabinetsformaties, want daar kun je een hoop van leren. En ik wil wijzen op maar liefst 3 informateurs van grote naam, die in zo'n situatie een hele interessante opdracht kregen. En dan heb ik het over Ruud Lubbers in 1981, Wim Kok in 1994 en Mariette Hamer in 2021. Wat hebben die 3, alle 3 gedaan? Die hebben gezegd, oké, de situatie is complex en we willen werken vanuit de inhoud. Dus Lubbers zei, ik ga zitten. Jan de Koning voert, ze waren met z'n tweeën toen. Jan de Koning voert die gesprekken met de heren Van Acht, Den Uyl en Terlouw. In de tussentijd zat Lubbers achter een typemachine, want zo ging dat in die tijd nog. En schreef een compleet sociaal-economisch akkoord waarvan hij dacht, elk van die 3 kan zich daar genoeg in herkennen.
Ja, dat gebeurde in 1994 ook met Wim Kok. Want er was nog niet besloten welke coalitie het zou worden. Daar waren nog twijfels.
Aan alle kanten.
De VVD twijfelde zwaar.
Het CDA was nog nadrukkelijk in beeld, maar twijfelde ook.
Die hadden zwaar verloren, maar dachten misschien moeten wij getrouw aan onze bestuurskundige traditie toch meedoen.
Maar ja, ze waren maar weinig kleiner dan de grootste partij, de Partij van de Arbeid van Kok, die ook zwaar verloren had.
D66 van Mierlo wilde paars, maar was nog niet in de positie om dat af te dwingen. En toen is Kok een tekst gaan schrijven, daar heeft hij 1 week of 2 over gedaan.
Dat was dus de opdracht aan meneer Kok, fractievoorzitter van 1 van de partijen die dus met elkaar aan het worstelen waren. En toen kreeg hij de opdracht, ga jij nou zitten? Jij kent de programma's van al die mensen, je bent zeer ervaren, je kent de polder. Ga zitten en kom met een soort pakket en ga dan vragen wie doet mee.
En Kok zelf, leider van de Partij van de Arbeid, was ook nog niet overtuigd welke coalitie het moest worden. Dus het was voor hem ook een donker pad wat hij opging, waarvan hij hoopte dat aan het eind misschien een lichtknopje te vinden was.
En 2 jaar geleden was natuurlijk dit precies wat Mariette Hamer moest doen. Dat was ook wat de conclusie was van en Rutte en Kaag in een motie van de Tweede Kamer.
Naar aanleiding van het werk van Cenk Willink wat 5 weken geduurd had.
Dat ze zeiden, we hebben met Cenk Willink nu een soort beeld. Maar we hebben nog geen echte coalitiekeuze. Maar het is nu van belang dat we op het sociaal-economische, want dat was heel belangrijk op dat moment ook, hè, na de pandemie en alles, tot een indringend gesprek komen, dat de maatschappelijke partijen er ook bij worden gehaald en dat daar een inhoudelijke uitkomst uitkomt. En ja, dan vraag je de SER-voorzitter. Dat was natuurlijk, lag helemaal voor de hand.
Ja, en dat ging 1 of 4 duren. Er werden ook allerlei maatschappelijke organisaties aan tafel genood. En nog steeds was niet helemaal duidelijk welke coalitie eruit zou komen.
En toen heeft mevrouw Hamer een buitengewoon behendige truc toegepast. Die heeft Sophie Hermans en Rob Jetten, dus de 2 secondanten van de winnende liberale partijen, een soort basisstuk laten schrijven.
Als je het nou nu zou vertalen, dan zou je dus PVV, NSC en BBB bij elkaar zetten. 3 winnaars.
Ja.
En als je dat dan zo doet, PG, dan is er eigenlijk maar eentje die helemaal geschikt is om die rol van Wim Kok in deze fase op zich te nemen. En dat is natuurlijk Pieter Omtzigt zelf. Want die kwam ook met het voorstel in zijn lange brief om al die meerderheidsvarianten met de Kamer nog eens uit te zoeken. Dus als iemand weet hoe het verder moet, dan is het Omtzigt zelf wel in zijn eigen brief.
Ja, en Pieter Omtzigt was als zeg maar, een soort fusie van Ruud Lubbers, Wim Kok en Mariette Hamer. ligt ook om een andere reden voor de hand. Kijk naar de omvang van de fracties en de coalitie waarbij nu met Plasterk wordt verkend. De grootste is Wilders. Geert Wilders.
Ja.
Dat is niet de man die je zo'n gesprek moet laten voeren met Esther Ouwehand, met Frans Timmermans, met Henry Bontebal en Jette.
Nee.
Dat werkt niet. De tweede in omvang is Dylan Jesselgus van de VVD.
Ja.
Maar die heeft gezegd, ik wil wel meepraten, maar ik wil niet VVD-bewindslieden dan in de ministerraad
hebben. Ja, die heeft dus een te losse houding tot de problematiek. Dus die kun je ook eigenlijk niet als een sleutelfiguur daar neerzetten.
En Caroline van der Plas is te klein van die vier. En bovendien heeft al iemand anders als haar premier aangewezen. Dus dan zou je dus Mona Keizer dat moeten laten
dus
doen.
Is het logisch dat de man die het zelf heeft voorgesteld om zo'n hele tussenfase te gaan doen, om die dat ook te laten leiden.
En het past ook bij hoe Omtzigt eigenlijk vanaf dag 1... dat hij nieuw sociaal contract lanceerde. Heeft gezegd, ik wil het over de inhoud hebben. En ik wil inhoudelijke discussies en inhoudelijke debatten. En ik wil dus op de inhoud ook tot conclusies komen.
En zoals Wim Kok in feite 2 weken lang in een klein kamertje in het Eerste Kamergebouw ging zitten schrijven, zo hoeft Omtzigt ook helemaal niet veel gesprekken met die 15 fractievoorzitters te voeren. Eigenlijk is dat een formaliteit. Hij weet het allemaal al. Hij heeft er in de verkiezingscampagne ook al vaak over gesproken. Over al die raakvlakken en al die dingen waar toch wel kloven zichtbaar zijn tussen partijen. Hij kan zelf al die tekst gewoon gaan schrijven nu. Want het interessante is dat je dan eigenlijk pas in de fase daarna weer verder kunt gaan praten over, ja, wie gaan dat dan doen? En wordt dat dan een meerderheid? En wat betekent dat dan voor de Eerste Kamer, et cetera?
Betekent wel dat Omtzigt dan hom of kuit moet gaan geven.
Dat maakt het dus interessant. Dus dit maakt het ook spannend voor de betrokkenen om dit balletje naar Omtzigt te laten rollen. Want hij is toch degene die veel eisen stelt, maar zelf ook best wel vaak twijfelt over wat nu het belangrijkste is.
En nooit erg veel klaarheid geeft.
Laat hem het dan maar oplossen, zouden ze kunnen zeggen.
Dan is er één iemand waarvan ik kijk vanuit het spel van politieke onderhandelingen. Ik vermoed die al zeggen, dit moet absoluut vermeden worden. En dat is natuurlijk Geert Wilders. Want als dit de conclusie zou zijn van een meerderheid van de Kamer in een motie, wij vragen de heer Omtzigt als informateur, als het ware de Lubbers Kok Hamer te worden, dan is de PVV als winnaar het initiatief kwijt. En zolang ze die gom hadden, nou dat was dan geen succes, toen Plasterk, waren zij nog initiërend.
Ja,
en dan
is,
niet meer.
Het is natuurlijk lastig voor Wilders als die er voor een deel buiten staat, buiten het proces, en uiteindelijk weet dat hij toch weer die vraag over die ijskast en die grondrechten krijgt. Want dan is dat weer waar het allemaal om gaat. Terwijl hij natuurlijk hoopt, Wilders, laten we nu bij elkaar gaan zitten met z'n vieren. En dan vinden we elkaar zo aardig en zo vriendelijk. En dan zien we toch dat er wel dingen mogelijk zijn. En dan vergeten ze misschien wel, ja, vergeten zullen ze het niet, maar dan worden gaandeweg die grondrechten iets minder belangrijk. En dan is het in ieder geval niet datgene waar ze mij uiteindelijk op afrekenen.
Of iets anders, Jaap. Dat Wilders er tactisch heel erg veel belang bij heeft om dat plezierige gesprek met die hartelijke columnist van de Telegraaf lang te laten duren. Veel verkennen. Nog een keer een groepsgesprek, nog eens een keer met z'n tweeën. En dan is het kerst. Dan gaan we even, want iedereen is moe naar die campagne. We moeten burn-outs voorkomen.
Even een paar weken eruit.
Ja. En dan gaan we daarna in januari pakken we het weer op. Want hoe langer het duurt, hoe groter het verhaal van Wilders wordt als het mislukt. Want dan kan hij zeggen, schande, ik heb alles gedaan. Ik heb ongeveer alles in ijskasten gestopt. Ik ben vriendelijk geweest. Ja. En toch, het kardel wil niet dat het volk het voor het zeggen krijgt. Zie je wel, zie je wel. En dan eist hij nieuwe verkiezingen. En dan moet de NSC en VVD met name, want Caroline had die bruidsjurk al gekocht, die moeten dan naar Timmermans en naar Jette met de pet in de hand. Jaap, wie weet wat we nog allemaal gaan meemaken.
Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 388. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Wil jij ook vriend van de show worden? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb.
U bent zeer welkom.
Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.